Dank u wel, dominee. Dank voor de uitnodiging om deze middag hier in uw midden te zijn. En ik zal me even afvragen of ik u nu geachte broeders moet noemen, maar er zijn ook zusters natuurlijk. In het kerkverband waar ik vandaan kom is die term broeder nog wat besmet. Ten onrechte natuurlijk, hè, voor alle duidelijkheid. Maar toch, ik dacht laat ik geachte vrienden zeggen. Dat past bij het onderwerp van vanmiddag. En daar zult u zich niet aan storen. En ik hoop dat u zich er al door aangesproken voelt. Ik heb boven deze lezing gezet Screen Age versus, zeggen jongelui dan tegen me dat ik moet zeggen, de Stone Age. En het zal aan het eind van mijn betoog hopelijk duidelijk zijn waarom ik deze aanduiding heb gebruikt. Eerst even kort iets over mezelf. Ik viel me op dat de andere sprekers dat niet zo hebben gedaan, maar daar is dat natuurlijk ook niet voor nodig. Begrijp ik. Maar ik mag de helft van mijn weektaken doorbrengen in Gouda, 3-star educatief, waar ik een lectoraat bekleed met een kenniskring, waar ik straks nog iets over zeg. En de andere helft van de week ben ik werkzaam in Apeldoorn, bij het Reformatorisch Dagblad, waar ik deel uit mag maken van de hoofdredactie. De periode van het lectoraat is overigens eindig. Ik zit al dik over de helft. Sterker nog, we zijn in het laatste jaar ervan gekomen. Het lectoraat bestaat uit een kenniskring van in totaal 10 personen. 1 afkomstig vanuit het primair onderwijs, betaald door de VGS. Mensen afkomstig uit het voortgezet onderwijs en uit het MBO, het Hoornbeek College. En daarnaast ook een aantal medewerkers van 3-star Hogeschool zelf en iemand vanuit het kerkelijk jeugdwerk, vanuit de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente, die overigens ook de andere jongere organisaties representeert, en een collega van het Reformatorisch Dagblad. En zoals ik al zei, we zijn in 2013 begonnen en dit is het laatste jaar daarvan. Dat betekent niet dat het thema ermee verdwijnt, maar wel mijn betrokkenheid daarbij. Ik wilde twee punten met u bespreken. Allereerst is het een aantal dilemma's noemen rond het onderwerp mediagebruik die we vandaag de dag tegenkomen. En daarnaast de vraag behandelen hoe dienen we nu als christen ons te verhouden tot dat mediagebruik in het licht van het eerste uiteraard. En om dat wat te illustreren wil ik u meenemen op een reis die ik, een paar reizen die ik heb gemaakt. Dat is natuurlijk het prettige aan een taak zoals ik die heb, dat je zo af en toe ook over de grens heen mag kijken. Gouda en Apeldoorn ziet u hier, maar een tijdje geleden mocht ik op reis naar Kazachstan met Stichting Friedenstiemen. En ik heb daar veel ervaring op gedaan, waar ik een paar van met u wil delen. Misschien dacht u dan dat ik daarmee dat stenen tijdperk bedoelde, maar dat is niet helemaal waar. Die indruk kun je krijgen uit van die foto's uit die streek natuurlijk, maar vergist u zich niet, ook daar doet de techniek zijn intrede. En Kazachstan is absoluut geen achterhaald of ouderwets land. Er zijn hele westerse invloeden, zou je bijna zeggen, maar het is natuurlijk niet zo. Moderne delen in de samenleving. En ook de nieuwe media, die hebben daar volop hun intrede gedaan. Wat je wel merkt is dat er toch een behoorlijke groepen zijn. En dat geldt er met name de Russische baptisten die daar wonen. Die zich daar sterk aan willen onttrekken. Dus ik was daarbij op een bijeenkomst in Karaganda met een grote groep ambtsdragers. Je zou kunnen zeggen een Haamstedenconferentie, maar dan ver over de grens, zeg maar. En uit een heel groot gebied, hè, Centraal-Azië. Dus dat betekent dat het afstanden zijn van duizenden kilometers die men aflegt. Een gebied zo groot als Europa. Het was indrukwekkend om mee te maken een aantal dagen, om daar in het midden te zijn. Wat je merkt is dus dat deze baptisten hun best doen om toch zich wat afzijdig te houden ten opzichte van die moderne ontwikkelingen. En ja, als je daar wat meer van af weet, begrijp je dat ook beter en zeker als je met hen erover praat. Je ziet dat ook aan de hele verschijningsvorm, je ziet het in de gezinnen, je ziet het als je met ze spreekt. Gelukkig niet alleen maar het uiterlijke, maar ook echt een diepe afhankelijkheid in hun leven die je merkt. En daar heb je best waardering en respect voor. Bij de lezing die ik daar hield, Daar heb ik een aantal media-uitingen genoemd. En onder andere kwam Skype aan de orde. Skype is ontzettend populair onder deze baptisten, want daarmee kunnen ze gratis bellen met mensen in hun, in andere landen die aan hen verwant zijn, naar Duitsland bijvoorbeeld. Maar goed, toen ik vertelde dat nog niet zo lang daarvoor er in Nederland iemand opgepakt was vanwege het misbruik van 200 meisjes, seksueel misbruik online dan, via Skype, toen krapte zich echt achter de oren van, tjong, dus wij gebruiken een medium dat ook voor dat doel gebruikt wordt. Dat valt toch niet te verenigen. Wat vindt u dan, zeiden ze letterlijk tegen me, dat we met Skype moeten stoppen. Toen ik zei dat je er ook mee kon daten en zo, ja. Dat was echt een openbaring voor hen en ze schrokken daarvan. Dus de vraag die mij ook werd voorgelegd, en ik begrijp het goed, ja. Maar pakt u even Google Translate erbij, dan lukt dat wel. Dat is uit Jacobus 3, vers 11. En dan weet u weer waar ik het over heb, hè. Kan één fontein uit dezelfde ader, kan die zoet en bitter water voortbrengen? Heel terechte vraag. Vraag die bij ons ook vaak gesteld is in dit verband als het om mediagebruik gaat. En eentje waar ik ook niet zomaar het antwoord op heb, zeg ik eerlijk. Hoewel ik daar ter plekke me er een beetje uitgered heb door deze foto van broeder Antonov, die in de jaren 80, in de Sovjet-tijd, toen dus de Bijbel nog niet toegelaten werd, luisterde naar de radio om de Bijbel te horen voorlezen die vanuit het Westen werd ingesproken. Deze bron, deze fontein, die bracht kennelijk toch ook zoet water voort, vertelde ik toen. En ja, dat viel niet de goede aarde, want ik moest vooral niks lelijk zeggen van broeder Antonov. Nou, dat had ik er ook helemaal niet bedoeld natuurlijk. Goed, u voelt aan hoe lastig het is. En dat is eigenlijk ook wel een les die ik er zelf uit trok. En die je merkte als je vaker met ze doorsprak. Hoe lastig het is om op dat niveau van apparaat of zo onderscheid te maken. In het gezin hebben we daar ook best over doorgesproken. Predikant, 10 kinderen. En deze meneer broeder Uil, Rien Uil van Friedestime was onze metgezel daar met zijn vrouw. En hij vertelde me op een ochtend dat hij 's nachts toch had meegemaakt. Hij had voor de toilet gestaan, tijd staan wachten, het was bezet. En ik heb die deur gerammeld en zo. En na een half uurtje kwam dus een van de jongens die u hier ziet van de wc af met een laptop onder zijn pyjama. En ja, hebben we niet tegen pa verteld. Pa is ook best streng. Maar het gaf aan dat, hè, wat je dan ook in deze omgevingen ziet waar media erg buiten de deur worden gehouden, dat toch ook jonge mensen overal hetzelfde zijn en deze media graag willen gebruiken. En bovendien dat het dus ook erg moeilijk is, wat ik al zei over die fontein, om op het niveau van een toepassing, van een programma of een apparaat onderscheid te maken en te zeggen, ja, dit is de zwarte lijst, dat is de witte lijst. Ik ga even verder met u op reis, een bezoek wat ik een paar maanden geleden bracht aan Zuid-Korea. En voor het geval u dat niet weet, dat is een heel modern, heel vooruitstrevend land, het moederland van Samsung, zeg maar. En ook het land met de meeste internetverslaafden ter wereld, waar ik dit filmpje van vond, hè? Iemand die dus zo lang speelde in League of Legends, dat hij niet eens naar de wc kon gaan en zelfs niet heeft gegeten die dag. Dus internetverslaving is daar een heel sterk fenomeen. Maar goed, ik was er op bezoek bij een christelijke universiteit met 13.000 studenten. En een bijeenkomst over christelijk hoger onderwijs. En was dus van plan om ook die studenten te spreken. Ik ben op een avond de stad ingegaan, heb wat jongelui opgezocht, een tiental gesproken, geïnterviewd en met hen van gedachten gewisseld. En dan zie je inderdaad dat ook bij deze jongeren het mediagebruik een zeer grote rol speelt in hun leven, dat ze daar echt volledig in ondergedompeld zijn. En als je de vraag stelt, het werd dus een domme vraag beschouwd, van hoe vaak ben je dan online? Ja, je bent toch gewoon altijd online? Of als je vraagt van, kun je dan je telefoon nog aan de kant leggen als je moet studeren? Nee, ze begrepen wel dat je hem aan de kant moest leggen als je met elkaar zo aan tafel zat. Maar bij het studeren, dat is toch verder geen probleem. Er wordt vrij intensief gebruikt, dat ziet u wel. Gebruikt een programma dat heet Kakatoe. En 494 vrienden en vriendinnen heeft deze dame. Nou, deze jongeren zijn dus echt ondergedompeld in deze media. En ze hebben eigenlijk ook nauwelijks besef voor de keerzijde van het mediagebruik. Goed, als we eens even de andere kant op gaan. Een paar weken geleden mocht ik in... U denkt misschien dat ik de hele wereld overvlieg, maar dat is helemaal niet zo, hoor. Het komt niet... Dat komt nu net zo bij elkaar, maar echt. Goed, ik was op een bijeenkomst van scholen in Canada, van de gereformeerde gemeenten. En ook dat was een hele bijzondere ervaring, de bijeenkomst zelf, maar ook vanwege het feit dat in die omgeving mensen leven die heel duidelijk afstand nemen van allerlei vormen van techniek. Amis en Mennonieten. En ook dat is best de moeite waard om kennis te nemen van hun motieven. Ik heb dat ook geprobeerd te doen. We hebben niet zoveel gelegenheid gehad, helaas, om gesprekken mee te hebben, maar toch al wat. En dan zie je dat ook hier het gebruik van techniek tot op zekere hoogte wel doordringt. Al zit er gradaties in, hè. Ze gebruiken een tekstverwerker, weliswaar een computervorm die ook helemaal geen andere dingen kan dan alleen maar tekst verwerken. Dus waar geen plaatjes op verschijnen en geen muziek uitkomt enzovoort. Een hele basale, we zouden zeggen, zeg maar, eentje van 25 of 30 jaar geleden in Nederland. En de telefoon is wel degelijk ook in gebruik. Het zijn in de vorm van telefooncellen waar je dan naartoe kan gaan of... Dat je een huisje bij je huis hebt, een telefoonhokje waar de telefoon staat met een antwoordapparaat waar je de boodschappen kunt laten binnenkomen, die je kunt afluisteren en later weer kunt beantwoorden. Dus geleidelijk dringt ook techniek bij de verschillende geledingen daar wel door. En ook de smartphone overigens, ja, weliswaar een wat basalere variant. Het zijn geen foto's van mij overigens, maar goed, ik vond ze wel. En je ziet dus dat ook in die omgevingen techniek geleidelijk aan steeds meer gebruikt wordt, ook rond media. Het laatste stapje wat ik wil maken is naar Washington D.C. En dat doe ik aan de hand van een artikel. Ik ben dus hier niet zelf geweest, voor alle duidelijkheid. En dit artikel gaat over een meisje van 13 en daar wil ik even wat uitgebreider met u bij stilstaan. Dit is Catherine en zij is 13, zei ik al. Het artikel heeft de titel The Screen Age. En u zag die term al eerder. En hij symboliseert, denk ik, de tijd waarin wij leven. En het artikel beschrijft dat ook erg goed. En als u zich erin wil verdiepen, zou ik u best kunnen aanraden. Washington Post, The Screen Age, dan vindt u het meteen. Het laat heel indringend zien in welke wereld uw en mijn kategorisanten zich bevinden. He, zodat u ook wat beter zich erin kunt verplaatsen. Ik doe dat nu maar even... heel beknopt, omdat we niet meer tijd hebben dat diepgravende te doen. Maar als we eens even kijken naar het leven, zoals het erin beschreven wordt, van dit meisje. Ze komt uit school, ze wordt opgehaald. En ik lees even de eerste 7 zinnen voor uit het artikel. U kunt het hopelijk achterin lezen. In ieder geval, Catherine gaat de auto in, ze doet de gordel vast. Telefoon is in de handen en ze komt uit de klas. De au pair zegt van, en kunnen we gaan? Ze geeft geen antwoord. De duim zit al bij Instagram. Ik ga overigens niet alles uitleggen, op een paar dingetjes na. Maar dat moet u maar even voor lief nemen. Een meme, dat is zo'n gezicht waar je wat trucjes mee uit kunt halen op de computer, zeg maar. Waar je een spreuk erheen kunt zetten of een gekke bek van kan maken. De meme van Barbara Walters zit op het scherm. Ze rolt naar beneden, nog eentje. Dan sluit ze de app, de volgende. Ze opent BuzzFeed, dat is een roddelkrant, zou je kunnen zeggen, digitaal. Een verhaal over Rick Scott, dan een verhaal over Janet Jackson, dan de 28 dingen die je moet weten als je Brits en Amerikaans bent, en ze sluit de app. Dan opent ze opnieuw Instagram, dan opent ze de NBA-app, dat is de basketbal-app. Dan zit ze het scherm uit, weer aan. Spotify, waarmee je muziek kunt beluisteren. Fitbit, dat je stappen kan tellen. Ze heeft 7000 stappen vandaag. Instagram opnieuw. Snapchat. En daar komt een hele regenboog uit de mond van haar vriendin. Dat is een programma waar je ook foto's mee kunt bewerken en kunt versturen. Dan nog even een YouTube-star die eende gezichten maakt. En dan kijkt ze nog naar een tutorial waarmee je nagels kunt versieren. En dan voelt ze dat ze tegen de oprit aanrijdt van haar huis en dat ze thuis is. Er zijn 12 minuten voorbij. Nou, dit zijn de 12 minuten die ze, zeg maar even, die beschrijven wat een media-intensiteit ze doormaakt. En die zijn representatief voor haar hele dag en voor een groot deel van haar nacht. Dat is Catherine. Dat zijn ook onze jongeren. En daar wilde ik u dus nog wat verder in meenemen. Als we nu kijken welke les we daaruit kunnen trekken, zou je kunnen zeggen, ze zijn zichzelf ondergedompeld, overweldigd door deze mediaprikkels. We proberen om één stapje hoger te denken, naar een wat ander niveau te gaan. Dan zou je kunnen zeggen, die screen age is eigenlijk een tijdperk, een wereld vol met visuele prikkels, een sterk visueel gekleurde cultuur en inderdaad met heel veel korte prikkels, sommige maar enkele seconden, waar ook een heel slim beloningssysteem aan verbonden is, doordat je iedere keer er een klein beloningje voor krijgt, omdat jouw foto leuk gevonden wordt. En wat tegelijkertijd sociaal is en asociaal. Ja, ik heb me in de terminologie gehouden die hier misschien aanklank vindt. In ieder geval, u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus die iets doet met de contacten onderling, maar zowel in de verbindende als in de afscheidende zin. Om het maar even kort te illustreren. Dit plaatje laat zien, het is een paar jaar oud, maar ik kan het aanvullen, hoe YouTube gegroeid is in de achterliggende jaren. Het gaat om het aantal jaren per dag dat er aan nieuw videomateriaal op YouTube verschijnt. Dus dat was in 2014 49 jaar elke dag opnieuw. Als je alles wil bekijken, heb je 49 jaar nodig. YouTube is gestopt met die statistieken, vandaar dat het plaatje niet verder gaat, maar zit nu rond de 80. 80 jaar per dag. En 7 dagen in de week, dat had u al verwacht. Dus dat is symbool voor die visuele cultuur. Dan moet u weten dat YouTube intussen overtroffen is, qua aantal in ieder geval, door Snapchat en door Facebook. Als het gaat om het aantal aangeboden video's. Het andere punt, die veelheid aan prikkels, hè, dat zie je als je in het verhaal duikt van Catherine. Ze is bezig met met de opstel wat ze voor school moet maken. Dan schakelt ze over naar Instagram en kijkt een paar foto's en hup, weer terug naar de opstel. Dus zo is ze voortdurend aan het heen en weer schakelen. Het beloningssysteem, had ik het al even over, dat blijkt dus uit alle hartjes en duimpjes en likejes en shares die ze krijgt op de foto's die ze plaatst. Met name weer foto's, soms korte meldingen, maar bijna geen tekst. Vrijwel uitsluitend foto's die ze maakt. Daar is ze heel zorgvuldig in. Ze laat maar 25 foto's zien. Het is voor haar bijna een aandelenbeurs waarin ze voortdurend zoekt met welke foto's kan ik het beste scoren. Hoe krijg ik de hoogste aantal reacties? En nou ja, over dat samenbinden en afscheiden, daar is deze foto illustratief voor. Zeker, ze maakt deel uit van een gezin, maar ook weer niet. Hè? Dus ze is tijdelijk geïsoleerd. Dus niet alleen in Kazachstan, niet alleen in Korea en Canada en ook niet alleen in Washington D.C., maar dit is ook gewoon praktijk bij uw catechisanten. In de gezinnen, in onze reformatorische gezinten. En dat betekent dat we ons wel moeten afvragen, hoe verhouden wij ons nu tot deze jongeren die zo ondergedompeld hierin zijn? Wel, een vraag die je ook kunt stellen is dit nu een hype? Is dit iets wat weer een beetje al over de top heen is, zoals hype een keer verdwenen is? Moeten we verwachten dat dit toch al overgaat? Dat is heel moeilijk om dat te beantwoorden, zeg ik eerlijk. Ik lees er regelmatig over en dan nog krijg je tegengestelde berichten. Maar er zijn eigenlijk weinig mensen die echt verwachten dat zo'n ontwikkeling kentert of omdraait. En ik probeer een paar dingen te schetsen voor u van de toekomst, door u even kort mee te nemen in een aantal ontwikkelingen. Ook omdat we dan beter voorbereid kunnen zijn op wat ons, menselijkwijs gesproken, te wachten staat. Een artikel van Kevin Kelly, dat is de oprichter van het blad Wired, in internetkring een heel gerenommeerd blad, van een maandje geleden, 2 maanden geleden, zei: het internet is nog maar aan het begin van het begin. Dus we moeten niet denken dat we op een soort verzadigingspunt zijn gekomen of zo. En ik denk, hij is behoorlijk goed ingevoerd in de technologie die zich ontwikkelt. Ik denk dat hij gelijk kan hebben. Ik was dit voorjaar op een beurs waar veel van die nieuwe technieken werden getoond. En als je dan ziet wat de boventoon voert op zo'n beurs van mobieltjes, vooral een Mobile World Congress, dan was het deze februari de 3D-bril. Bij deze telefoon van Samsung, de nieuwe telefoon, kregen dus niet alleen een oortjes en een oplader, maar ook een 360 graden camera en een 3D-bril. Die brillen die waren ook werkelijk overal op die beurs te vinden, hoewel ze dus nog niet te koop waren. Ze werden daar gepresenteerd en je kon ze als demonstratiemodellen uitproberen en zo. En dat gebeurde op grote schaal. En dit is degene van Oculus Rift, die is eigendom van Facebook, komt over 3 weken in Nederland op de markt voor €700. Dit is dus een trend die in dit jaar erg centraal staat. Nou, waar hebben we het dan eigenlijk precies over? En ik licht het even ietsje dieper voor u eruit, omdat het zo symbool staat voor die visuele cultuur waarin we belanden. We hebben het dan over 360 graden video's, over 3D video's, virtual reality en nog verdere ontwikkelingen. U kent allemaal de panoramafoto's die je met elke mobiel tegenwoordig kan maken. Zo kun je ook 3D-films maken, daar heb je iets ingewikkelder apparaatje voor nodig, hoewel het ook steeds eenvoudiger wordt. En die je dus ook met een 3D-bril kunt bekijken. En YouTube heeft intussen al zo'n 3D-kanaal, filmkanaal. En daar is dan nog geen diepte in, maar ook dat is mogelijk, zodat je met een speciale bril ook de werkelijke derde dimensie ziet en niet alleen maar 360 graden. En daarmee bevind je als het ware te midden van een andere wereld, zeker op het moment dat je dat ook in een bril voor je hebt in plaats van achter een scherm zit. Als je achter een scherm zit, kun je niet buiten de grens van het scherm zien en daarom is die bril de reden waarom de 3D-tv eigenlijk gaat mislukken. Dat is de tv die een jaar of 6, 7 geleden of zo erg een opmars was. Maar met die bril kun je ook als je omkijkt nog alles zien. Hè? Die laat je staan te midden van een totale andere werkelijkheid. En de dimensie die je daar aan toe kan voegen is dat je die werkelijkheid kunt beïnvloeden. Dat je wat mee kunt doen. Op die beurs werd het ook getoond in dit Invisual Museum. Je liep door een ruimte met van die gekke codes. Met dat je dan je iPad ervoor hield, dan gaven die codes een signaal en dan kwam er dus daarop een beeld te zien, wat alleen maar bestond in je beeld natuurlijk. Dat werd voor de werkelijkheid gelegd, want je kijkt er ook doorheen en je ziet hier de andere mensen ook staan. Dit noem je augmented reality, maar het stap er bovenop is nog dat je daarbinnen ook voorwerpen kunt hanteren. Dus dan zie je de mengvorm waarin je ook iets kunt doen met die werkelijkheid erachter. Nou, dit is nog maar spielerij, zou je zeggen. Het is het in zekere zin ook, want het is hier alleen maar voor demonstratiedoelen. Maar goed, het laat toch iets zeggen over de toekomst, waarom die al heel dichtbij is. En ik kan u 2 voorbeelden laten zien. Denkt u aan de dinosaurusactie die Albert Heijn een maand of 3 geleden startte, waarbij je dus zo'n 3D-bril kreeg om dinosaurussen te kunnen zien. Niet meer flippo's en zo, maar een 3D-bril. Dat zegt iets over de acceptatie van het medium. En denk aan de Pokémon-rage, waarbij je ook een vorm van augmented reality hebt en je door deze lens van de camera heen naar de meneer kijkt die hierachter zit en daarvoor zit het Pokémon-beestje wat je moet vangen. Dus er ligt een laag overheen. Ja. Je kon erop wachten, hè? Ja. Goed. Goed. Dit is dus wat je augmented, maar misschien ook wel mixed reality kunt noemen, dat je deze beest ook kunt vangen en ze voor je weg kunnen duiken. Een stap die er eigenlijk overheen komt, is een techniek die nu nog onder een werknaam zit, Magic Leap. Het is maar 1 van de projecten, maar het is wel een belangrijke. Daarom licht ik hem even voor u toe. Magic Leap is van de meneer met een moeilijke naam, die heeft iets bedacht met een bril waarmee je veel beter die werkelijkheid en die fantasie kunt mixen. En dit zijn beelden die daardoor ontstaan. En als je door je bril heen kijkt en je ziet dit, dan heb je dus een totale andere werkelijkheid die zich niet meer afspeelt in een film of zo, maar in jouw huiskamer. Dat betekent dat je een gevechtsspel niet meer doet op een of andere willekeurig scenario of zo die voor je gefilmd is, maar dat je die ook werkelijk gewoon bij jou in de straat kunt uitvoeren. Zegt u misschien van ja, ik zie nooit van deze mensen op straat lopen met die brillen en dat lijkt me ook helemaal niet zo verstandig. Daar heeft u gelijk in. Maar u moet zich ook realiseren dat dit de prototype fase is en dat er nagedacht wordt over deze brillen. Hè. Dus het zou best kunnen zijn dat dit de opvolger wordt van de smartphone. Dat zeggen in ieder geval mensen en er wordt ook veel in geïnvesteerd. Om maar even de timeline van Facebook erbij te pakken. Facebook zelf hanteert ook een prognose, wat gaan ze de komende 10 jaar doen. En er zijn 3 onderwerpen die eruit springen, allerlei mensen met elkaar verbinden. Artificial intelligence, dus robotisering, maar dan op het gebied van de computer natuurlijk. En virtual reality, de trending. Dus het is een van de 3 speerpunten van Facebook. En u weet dat die behoorlijk wat geld te investeren hebben. Dus nog even terug naar deze meneer, hè, die bijvoorbeeld uitspraken doet als, nou, het zou dus zoals kunnen zijn dat Magic Leap over 10 jaar hè, evenveel, als het niet meer is dan, de huidige smartphones gebruikt wordt. En die ik verwacht dat dan ook het sociale medium is, wat het meest in trek is. Dat je werkelijk met elkaar in interactie bent op straat of in welke omgeving dan ook, of oneindig ver van elkaar verwijderd via zo'n apparaat. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, deze meneer heeft er ook belang bij om dat te roepen, want die wil het zelf verkopen en die moet het nog aan de man brengen, dat snap ik. Maar goed, u moet zich dan ook realiseren welke bedragen er in deze sector omgaan. Hè? Ik noemde Facebook al, die heeft 2 miljard uitgegeven 2 jaar geleden om deze bril over te nemen, die Oculus Rift. En Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, heeft nadrukkelijk ook gezegd, wij gaan al die mensen in de virtual reality brengen. En Magic Leap is een bedrijf wat nu $4,5 miljard waard is. En Google is de mede-eigenaar van Magic Leap. Dus dan heeft ook een beetje een idee van wat voor type bedrijven hierachter zit. En men verwacht dat het een sector wordt die $150 miljard per jaar gaat opleveren. Microsoft is met een heel ander project bezig, probeert op die manier Apple weer te verslaan en heeft dit voorjaar al de eerste prototypes van zo'n HoloLens op de markt gebracht. Goed, dat eventjes als een idee welke massa en welke omvang dit kan hebben. Laten we ook bedenken dat het niet alleen maar in spelletjes zit, want daar komt natuurlijk niet die hele omzet vandaan, maar ook in hele praktische en hele zakelijke toepassingen. Er wordt nu al volop gewerkt aan virtual reality in het onderwijs. Hoe kunnen we een geschiedenisles zo weergeven dat ze past in zo'n bril en dat je je door een stad heen begeeft in plaats van dat je docent dat staat te vertellen. En denk ook aan, als je werkelijk met zo'n Magic Leap bril op zit en je hoeft dus niet meer naar het aquarium, maar de zeepaardjes drijven boven je tafeltje. Dat is een vorm die mensen zich wel kunnen voorstellen. Zo kun je samen aan een project werken wat je in werkelijkheid niet ziet, maar wat je alleen ziet doordat je samen met zo'n beeld ermee bezig bent. En denk aan artsen die met virtual reality veel betere operaties kunnen uitvoeren, doordat ze precies zien waar ze in je lichaam mee bezig zijn. De politieacademie in Apeldoorn heeft dit voorjaar een soortgelijke simulatieruimte in beslag in gebruik genomen. Nog niet zo geavanceerd als wat we net zagen, maar het zegt wel iets over de benadering die ze daarbij kiezen. Goed, als je deze ontwikkelingen nu ziet en je afvraagt van ja, wat zijn nu eigenlijk trends die we hierachter zien, zou ik er eigenlijk 5 willen noemen. Je kunt het hebben over de meetbaarheid, over de personalisering, over de maakbaarheid, over de visualisering en over de hedonisering. Er valt veel meer van te zeggen als je dat zou willen, maar ik heb deze er even uitgepakt ter illustratie. Hè. De meetbaarheid, we zagen dat bij dat meisje. Je bestaat als je geteld kunt worden. als er een aantal likes of shares aan je verbonden kan worden, dan tel je mee. Je telt niet mee omdat je knap bent of goede cijfers krijgt op school, maar omdat je knap bent en goede scores krijgt op Instagram. De tweede die je zou kunnen noemen is de personalisering. Dat de techniek het steeds gemakkelijker maakt om alles om ons heen te laten passen. Niet meer alleen ons persoonlijke bureaublad of onze beltoon, maar onze persoonlijke leeromgeving die precies afgestemd wordt op onze geschiedenis en onze vaardigheden. Of onze persoonlijke nieuwsomgeving die precies op onze interesses is afgestemd. Maakbaarheid, het idee dat we werkelijk dat er geen grenzen zijn, in ieder geval niet op virtueel gebied, aan de dingen die we kunnen realiseren. Denk ook daarbij aan de robotisering die volop gaande is. En natuurlijk ook het idee dat techniek de oplossing voor alles is. Hè? De toren van Babel die ons in staat stelt om het uiterste te bereiken. En de visualisering hebben we net al even genoemd, hè, waarbij de verbale cultuur, de woordcultuur in het gedrang raakt. En denk aan de hedonisering, het vermaak wat optimaal afgestemd is op je eigen persoon, maar ook op wat het beste bij je past en wat steeds prikkelender en steeds korter en intenser zal zijn. Denk aan de Snapchat-video's die maximaal 10 seconden duren. Goed, dat is eigenlijk wat ik wilde schetsen aan dilemma's rond mediagebruik. En ik realiseer me dat daar meer over te zeggen is, maar ik hoop dat dit in ieder geval genoeg is om even verder over na te denken. Omdat ik graag naar het tweede punt toe wil. Wat zegt dat nu over ons? Welke boodschap zegt dat? Geeft dat aan ons af? Wat kunnen wij daar nu van leren? Misschien, ik kan niet in uw hoofd kijken, misschien komt er nu bij u zo'n gedachte op van als ik al van heel vroeg in de Bijbel begin, is dit niet de vervulling van wat de duivel beloofde aan Eva? Hè? Gij zult als God zijn. Is dit niet het streven van de mens om die toren te bouwen, die toren van het opperste in de hemel zou raken? Ik kan me die gedachte heel goed voorstellen. En als je dan je afvraagt van hoe moet ik mij nu, als predikant of in welke hoedanigheid u zich ook tot anderen verhoudt of tot jongeren verhoudt, hoe moet ik mij daar nu in opstellen? Hoe moet ik nu als christen leven in een eeuw die zo vol verleidingen zit? En misschien denkt u aan een tekst als die van Salomo. Hoe kan iemand vuur in zijn boezem nemen dat zijn kleden niet zouden branden? Of een tekst als die van Judas. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Of een tekst als die van Jacobus die ik al noemde, van die fontein. Dat zoet en het bittere water. Van Johannes, die ons opdraagt om de wereld niet lief te hebben, omdat hij voorbij zal gaan. We kunnen zonder twijfel nog een aantal, misschien nog wel een hele reeks teksten noemen die ons aansporen om ons heel kritisch, heel terughoudend op te stellen ten opzichte van deze ontwikkelingen. En tegelijkertijd voelen we de spanning dan en beseffen dat we er middenin staan. Hoe gaan we daar nu een weg in vinden? Het is een van de vraagstukken die bij ons lectoraat ook regelmatig aan de orde kwam en waarin we eerlijk moeten zeggen dat we daar ook niet zomaar een antwoord op hebben. Je zou voor de route kunnen kiezen die de Amis of de Mennonieten hebben gekozen. Die kan heel aantrekkelijk overkomen. Wij doen er misschien al eens wat lacherig over, maar is dat wel terecht? Hun houding is, ga toch niet zomaar met die ontwikkelingen mee. Blijf op afstand. Maak het jezelf en maak het elkaar zo moeilijk mogelijk om meegesleept te worden met die reeks aan verleidingen die op ons afkomt. En die de vorst van de duisternis voor ons spant, zeg maar. Maar daar hebben deze mensen wel diep over nagedacht. En soms nemen ze die taak ook heel letterlijk, hè, zoals we aan het koetsje zien. Het was een van de twistpunten, ik weet niet in hoeverre u de kerkgeschiedenis op dat punt goed kent, maar 1939 is zo'n jaar als in onze historie 1834 en 1953 en 1944 enzovoort. Dus het was een jaar van splitsing binnen de Old Order Mennonites. En die splitst in de Markham-Waterloo Mennonites. En het punt van discussie was de vraag of je in een auto mocht rijden. 39 dus. 40% van de Mennonieten vond dat je wel in een auto mocht rijden, 60% niet. De tak die afsplitste, die besloot mag. mits de auto zwart is. En geen chrome velgen en sierlijsten en zo. De andere afsplitsing die hield vast aan de koets. Die moest ook zwart zijn. Paard mocht wel bruin zijn. Begrepen? Ja, ziet u, we doen er lacherig over. Ik ook, maar hebben we nu werkelijk door waar het deze mensen om te doen was? Want dan moeten we toch... Ik heb een boek gekocht, Separate People heet het, afgezonderd volk, waarin een insider de geschiedenis beschrijft en ook deze gebeurtenissen beschrijft. En dan zegt hij, het onbeperkte gebruik van auto's zou uiteindelijk leiden tot meer sociale contacten met mensen die er een lagere morele standaard op nahouden. En leiden tot een verzwakking van het onverbreekbaar non-conformistisch geloof. Een grotere afstand tot de stadscentra betekent minder verleidingen tot werelds plezier, minder mogelijkheden voor een hoger salaris, minder om onze jongeren weg te lokken van een rustig christelijk leven. Nou, tot op de dag van vandaag brengen deze Old Order Mennonites dat offer. Hè, om hun jongeren, hun gemeenschap af te schermen voor die verleidingen. En ik heb u zojuist wat van die verleiding geschetst, zonder dat ik nu heel confronterend ben geweest, denk ik. Maar ja, ik zeg u eerlijk, ik kan deze argumenten best begrijpen, ik kan erin meevoelen. En misschien denken we wel veel te snel van, ja, maar dat kan toch niet meer in deze tijd. Zonder auto, zou u zonder auto kunnen doen. Maar vraagt u zich dan eens af, wat is dan uw diepste drijfveer? Hè? Welk offer zou u willen brengen? Tot hoever zou u willen gaan om voor die verleidingen bewaard te blijven? We zijn hier met een grote meerderheid aan mannen. En u weet dan wel wat voor verleidingen er spelen op dit vlak. Dat hoef ik u niet te vertellen. En misschien hoort u bij de kleine categorie van mannen die sterker is dan Paulus. Die zei, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Maar ook dan moet u maar aan die andere mannen in uw gemeente denken. Of aan die jongens, of aan die mevrouw in uw gemeente die nu gescheiden is. Omdat ze een oude jeugdliefde tegenkwam op Facebook. Of aan die catechizant, die Catherine, zeg maar, bij u. Moet u daar maar aan denken. U moet zich afvragen van, wat kan ik voor hen betekenen en kan ik hen met misschien wel radicale maatregelen toch van deze verleidingen bewaren? Ik ben wel eens bang dat een van de plagen in onze gezindte is dat wij, ja, dat we te gemakkelijk meegaan, dat de liefde tot de wereld ons wel enigszins verblindt. En dat we wereldsgezind geworden zijn. En dat we niet meer zo makkelijk radicale keuzes durven maken. En we zouden op sommige punten best wat doperser kunnen zijn. Mag ik hier in Menrode wel zeggen, hoop ik. Maar de moeilijkheid is natuurlijk wel dat we dan telkens nieuwe vragen krijgen. Zoals dat bij de Mennonieten ook was. Want hoe ver moet je dan achterlopen? 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar? En is dat dan je criterium? Die discussies had men dus ook werkelijk bij deze Old Order Mennonites. Hè? Zwarte koets of mag grijs ook? Paarden of trekkers? Mag er rubber om die stalen wielen of niet? Op een gegeven moment is er een deel, dat was in 99, van een van die Amish gemeenschappen afgesplitst. Over het punt van, ja, je mag trekkers gebruiken met rubberbanden. De ander vond van niet, want die zijn comfortabeler en dan kun je grotere afstanden afleggen. Dan wordt er toch de vervanger van die auto. Of dan kun je toch een grotere boerderij hebben. En men vond dat je kleine boerderijen moest hebben. Dan hebben ze dan gelukkig allemaal nog wat vrijheid, autonomie per gemeente. De bischop, die bepaalt. De vraag wordt voorgelegd aan de bischop. En die zegt hoe de gemeente zich moet opstellen. En dat gebeurt. Maar u voelt aan dat wij dat niet zo gemakkelijk zouden kunnen doen. En dat wij ook met die manier van argumenteren niet zo ver zouden komen met deze media. Want wel een mobiele telefoon, maar geen databundel. Wel buienradar, maar niet Skype. Of wel Instagram, maar geen Snapchat en zo. Dat wordt een eindeloze en onmogelijke discussies. En toch moeten we niet te makkelijk nee zeggen. Maar de keerzijde is dat er ook zoveel andere argumenten zijn om juist niet achter te lopen en om die nieuwe mogelijkheden voluit te benutten. Dan heb ik het heus niet alleen maar over de landbouw of over de medische wetenschap of zo, waarin die natuurlijk heel zegenrijk kunnen zijn. Maar denk gewoon aan, en dat zullen velen van u herkennen, Sinds de komst van WhatsApp is de communicatie binnen gezinnen, binnen familie sterk toegenomen. En heus niet alleen maar over kletspraatjes. Ik spreek grootouders die eerder nooit contacten met kleinkinderen hadden en nu wel. En ook over geestelijke zaken. En nog meer in het algemeen moet je toch vaststellen dat de technologie zo'n ruggengraat van onze samenleving is geworden. Dat we daar niet zo makkelijk negatief over mogen doen. De Bijbel is trouwens ook helemaal niet negatief over techniek. Ik weet niet of dat wel eens opgevallen is, maar in de loop van de Bijbel neemt de waardering voor techniek toe, tot in boek Openbaring. Ik ga er nu niet op in, maar moet u het boekje lezen van Mark de Vries, Technologie overal om ons heen. Dat is een leerzaam boekje op dat punt. Nou, hoe moet je dan toch verder komen in deze afwegingen? En om met u wat verder over na te denken, ben ik te raden gaan bij Calvijn. Het is weliswaar een bekend hoofdstuk, maar ik haal toch een paar delen voor u daaruit aan. Hoofdstuk 10, boek 3. Boek 3, hoofdstuk 10 moet ik zeggen. Hè? Het hoofdstuk wat gaat over het gebruik van de aardse middelen. Mijns inziens staan ook hele praktische, hele mooie lessen voor ons in. Er is trouwens een mooie kop boven gezet door de vertaler, dokter Deniet. Een dubbel gevaar. Misplaatste matigheid en misplaatste onmatigheid. Calvijn die spoort zijn lezers aan om het wijze midden te zoeken. Het gaat om een hachelijke zaak, schrijft hij, waarbij we zowel naar de ene als naar de andere kant kunnen uitglijden. En dan zegt hij eigenlijk, sommige mensen zijn veel te streng. Dat leidt tot het ene gevaar, die misplaatste matigheid. De gewetens worden nauwere banden aangelegd dan Gods woord doet. De leefregel is dan, onthoud je van alles wat je kunt missen. Gebruik alleen wat strikt noodzakelijk is. Nou, daarvan zegt de reformator, dat is niet nodig, want God heeft ons voedsel niet alleen gegeven om ons te voeden, maar ook om ervan te genieten. En elders in de institutie, hetzelfde boek, hoofdstuk 19, schrijft hij de dingen over het geweten. U kent dat wel, hè, dat iemand op een gegeven moment zo nauw geweten kan krijgen dat hij geen linnen zakdoek meer durft te gebruiken, of geen goed merk wijn, of geen bronwater durft te drinken, en zelfs niet meer over dat dwarsliggende strootje durft heen te stappen. Nou, als het vrij vertalen aan de media gebruiken, dan kan dat dus betekenen dat iemand zegt, ja, zo'n VR-bril, die durf ik niet op te zetten. Of ik durf niet op Facebook, of geen smartphone, geen computer, geen telefoon. En hoe ver moeten we daarin gaan? Calvijn zegt, weg met die onmenselijke filosofie die ons alleen het noodzakelijke gebruik van het geschapene toestaat. We mogen deze media gebruiken, dat is mijn citaat weer natuurlijk, niet alleen als ze nodig zijn en omdat ze nodig zijn, maar omdat ze makkelijk zijn, dat ze mooi zijn, dat ze nuttig zijn, dat ze plezierig zijn. Maar, ik mag hier natuurlijk niet stoppen, Calvijn wees ook op het andere gevaar, dat van de misplaatste onmatigheid. En heeft het dan over hulpmiddelen die beletselen kunnen worden. Dan wijst hij in dat verband op Paulus 1 Korinthe 7, het voorschrift de wereld te gebruiken alsof je haar niet gebruikt, als niet misbruikende. En ik denk dat daar ook een belangrijke sleutel ligt in het verstaan van die hoofdstukken van Calvijn. Eerst spreekt Calvijn over in hoofdstuk 9, het voorgaande hoofdstuk, over het toekomende leven. Hij spreekt in hoofdstuk 10 ruim over de goede dingen van het leven, maar in hoofdstuk 9 uitgebreid over het toekomende leven. Het gaat eraan vooraf. Ik denk dat de bril is waarmee je hoofdstuk 10 moet lezen. Calvijn schetst in 9 in sombere kleuren hoe we ons leven moeten bezien. Dat ons leven ellendig is, rusteloos, vol verwarring, ongelukkig. Dat alles wat als de goede dingen van het leven beschouwd wordt, onzeker, onbestendig, vergankelijk en met veel kwaad vermengd en bezoedeld is. Nou, dat, zegt hij, moeten we steeds overdenken, dat we oprecht gaan verlangen naar het eeuwige leven, naar de dag, en ik citeer hem weer, waarop de Heere zijn gelovigen in de rust van zijn koninkrijk zal opnemen. Elke traan van hun ogen zal afwissen, hun de mantel der glorie en der vreugde zal aantrekken, de onuitsprekelijke heerlijkheid van zijn genietingen zal voeden, hen verheffen tot de gemeenschap van zijn verheven staat. Kortom, hen zal verwaardigen te delen in zijn geluk. Nou, daar is Calvijn om te doen. Hoog omhoog, mijn ziel, naar boven hier beneden is het niet. En dat is de bril waarmee je ook dat hoofdstuk moet lezen over het gebruik van die aardse dingen. En als we daar naar teruggaan, hè, die hulpmiddelen en die beletselen, dan tref je daar eigenlijk in dat hoofdstuk vier beperkingen aan die je stelt. Vier breidels zou je kunnen zeggen. Calvijn wijst erop, die aardse middelen zijn ons geschonken om de schepper te leren kennen. En om ze in dankbaarheid aan hem te gebruiken. Uit erkentenis van de milde goedheid jegens ons. En het tweede wat hij zegt, dat is dat we zeker niet met een soort onbeheerste gulzigheid ze mogen gebruiken. En dat betrekt niet alleen op de maaltijden of op de kleding, maar we moeten alles uitsluiten, zegt hij, waarnaar je zorg of genegenheid uitgaat en wat je kan afleiden of weerhouden van het overdenken van het hemelse leven en van de aandacht en de zorg voor onze ziel. Dan zegt hij, wie niet zo ruim bedeeld is, dat hij zich al die goederen kan veroorloven, die moet ook niet maatloos ernaar verlangen. En ten vierde, we moeten bedenken dat we van al die goederen rekenschap moeten afleggen. Nou, ik denk dat het wijze richtlijnen zijn, waar we ook wat betreft medegebruik wat mee kunnen. Maar goed, als we dat doen, moeten we ons natuurlijk wel eerst afvragen, vallen die nieuwe media nu wel onder die noemer van die aardse middelen die Calvijn daar benoemt? Zijn die uitvindingen van sociale media en die smartphone nu te vergelijken met de auto, de boekdrukkunst, de balpen, stofzuiger? Of zijn ze van een andere orde? Ik denk dat ze in essentie toch te vergelijken zijn. Tuurlijk, elke uitvinding heeft zijn eigen eigenschappen, brengt meer teweeg dan de andere. Is allemaal omstreden geweest, degene die we noemden tenminste. Hè? Da Costa zegt van de boekdrukkunst een reuzenstap ten hemel en ter hel. Ja, mensdom ook ter helle. Maar ik zie eigenlijk geen reden waarom we nu deze nieuwe media, deze nieuwe mogelijkheden, categorisch onder een ander regime zouden moeten laten vallen. Nou, dan komt de vraag van hoe kunnen we die maatstaf van Calvijn gebruiken om tot doordachte, tot duurzame, tot tijdloze adviezen te komen voor onze tijd, voor de hulpmiddelen van de 21ste eeuw. En als je die hiernaast legt, ja, dan moet je ook wel concluderen dat de vorst van de duisternis een arsenaal aan hulpmiddelen gekregen heeft, waarmee hij ons zo af kan houden, denk aan het tweede punt, hè, ons zo af kan leiden, ons zo kan weerhouden van het overdenken van het toekomende leven, van de zorg voor onze ziel. En daarom, ja, zouden we, mijns inziens, ook veel kritischer moeten zijn, hè, die media moeten zien als de ballast die we mee moeten sjouwen, als de ankers die ons vasthouden aan het aardse. En met de schrijver van de Hebreeënbrief moeten zeggen, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En misschien vindt u dat een hele sombere conclusie. Maar ik roep nog even die vijf trends in gedachten die ik eerder aan u liet zien. En als ik daar dan aan toevoeg, al de zorgen en de problemen die ouders ondervinden, die ik ook regelmatig hoor. Hè. Denk aan een probleem als tijdsbesteding. De gemiddelde Nederlander die besteedt 7 uur, van 13 jaar en ouder, besteedt 7 uur en 22 minuten per dag aan media. 7 uur en 22 minuten per dag. Denk aan het multitasken, zoveel dingen tegelijk doen, zodat onze aandacht erdoor verloren gaat. 60% van het mediagebruik is in een vorm van multitasken gebeurd tijdens of tegelijk met andere taken. Denk aan het negatieve zelfbeeld, hè. 1 op de 6 meiden van 15 tot 18 jaar wordt online gepest. 1 op de 6. Ik ga er nu niet dieper op in, maar jongeren vergelijken zich met elkaar. Dat is precies wat Catherine doet de hele tijd. En zo probeert ze te scoren, maar een ander zit natuurlijk lager. Het kan niet anders. Denk aan wereldse invloed. Ik denk dat we de voorbeelden allemaal ons heen kennen. Netflix, Flikker Maastricht, Spanga's, Brugklas. Programma's die ik bij jongeren, bij kinderen tegenkom, die hele onbijbelse denkbeelden aan onze jeugd meegeven. En vooral ook het wereldbeeld van je mag zelf bepalen wat je doet, geen vaste moraal, het ethische relativisme. Als ik me goed voel, als je de ander maar geen schade toebrengt. En denk aan de onthechting, hè, de erosie die optreedt van de band tussen kerk, school en gezin. Jongeren die veel gemakkelijker en veel eerder dan vroeger in contact komen met hele andere omgevingen. Dat is op zich geen probleem, maar daar moet je als ouders wel begeleidende zorg voor dragen. En daarom breekt er nog alles aan. Ik neem even de tijd voor een tussenbalans en probeer dan af te ronden. We hebben het verschijnsel sociale media nu van allerlei kanten belicht. We hebben het gehad over die screen age. Die wereld met visuele prikkels. Ik heb wat nieuwe mogelijkheden dan nu geschetst. De diepere ontwikkeling in de samenleving heb ik u genoemd. De maakbaarheid, die meetbaarheid, die personalisering. We hebben geluisterd naar Calvijn. Zijn advies om alles te vermijden wat ons afleidt en weerhoudt van het overdenken van het toekomende leven en de zorg voor onze ziel. En dan voelt u met mij in welke spanning we zitten. Want wij kunnen hier wel overtuigd zijn dat we deze media moeten schrappen. Maar tegelijkertijd weten we welke prachtige mogelijkheden ze bieden. Ook alleen al voor de verkondiging van het evangelie. En we weten ook dat we onze jongeren niet zomaar los kunnen trekken uit die wereld. Eenzijdige mijding, dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar het is onmogelijk en ik denk zelfs ongewenst. En tegelijkertijd kom je dan op een lezing en staat na afloop zo'n moeder bij je, in tranen, dat ze de zoon niet meer tegen kan houden. Echt. Dus de vraag, ik had die boven gezet, Stone Age, kunnen wij terug naar het stenen tijdperk? Nee. En ik denk ook niet dat we daarnaar moeten verlangen. God heeft ons in deze tijd geplaatst. In deze tijd met mogelijkheden en verleidingen. En dat geschiet niet buiten zijn wijze voorzienigheid om. En als we alleen maar klagen over het sombere van deze tijd, moeten we ons afvragen of op de bodem van ons hart niet eigenlijk onvrede ligt. Of er toch niet een stuk weerstand in ons is tegen de leiding die de Heer met ons houdt. De Heer weet er van af. Denk aan wat geschreven is aan de engel van de gemeente van Pergamus. Ik weet uw werken. De Heere wist waar deze gemeente, waar deze ouderling woonde. Waar de troon van de Satan is. En toch hielden ze zijn naam. En hielden ze ook het geloof. Dus dan hoeven we niet moedeloos te worden als de Heere ervan af weet. Dan moeten we alleen maar biddag houden. Kunnen beletsels hulpmiddelen worden. Nou, wat staat ons dan meer te doen? Natuurlijk meer dan alleen die biddag, hè? Bid en werk. Ik heb u duidelijk gemaakt dat ik denk dat we veel kritischer zouden moeten staan, ons veel kritischer zouden moeten verhouden ten opzichte van de cultuur waarin we ons bevinden. En als ik dat zeg, dan heb ik het niet over de vraag welke boeken we moeten lezen of films of zo, of naar het strand mag gaan. Nee, eigenlijk veel dieper. Zou er niet veel meer die grondhouding, die Calvijn ons zo aanprijst, dat hemelsgezinde leven, zou dat niet veel meer onze prediking moeten doortrekken? Voelen uw catechisanten dat aan u? Voelen ze aan u de ernst, maar ook ja, het verlangen naar de komst van uw koning? Zien ze op uw gezicht de glans, zoals in Mozes? Trekt u ze mee op die weg? Of berispt u ze als ze werkelijk daar zo van afwijken? Kunnen we werkelijk ook ze voorgaan in dat onthecht zijn? En die begeerte om ontbonden te zijn en om het Christus te zijn? Ja, zegt u, maar dan moeten we toch meer dan dat. Ja, dat is ook zo. Toch ben ik daar ook voorzichtig in, maar ik zou willen pleiten voor een vorm van medeopvoeding en gewetensvorming die tijdloos is. En daarmee bedoel ik dan dat we antwoorden hebben op vragen niet alleen op Hives, maar als het voorbij is ook op Facebook en op Snapchat, op Instagram en op tot Magic Leap en noem het maar op. Zodat we als Pokémon ineens een razie wordt dat niet hoeven te denken, oh, moeten we hier nu van vinden. Maar dat we eigenlijk dezelfde basis hebben. Nou, daar wordt gelukkig wel aan gewerkt. Ik hoop u daar nog iets over te vertellen. Maar we moeten opletten dat we de gewetens van onze jongeren, onze kinderen, ook wel eenduidig vormen. Dus ik ben voor een geïntegreerde benadering, waarin school, kerk en gezin hetzelfde geluid verspreiden. Nou, daar hebben we binnen het lectoraat afgelopen jaren best over nagedacht en een model ontwikkeld wat we het media-attitude-model noemen. En ik hoop dat het ons daarin van dienst kan zijn. Het beschrijft eigenlijk vier media-attitudes en vier metaforen. En u heeft er misschien al wat over gehoord of gezien. De pelgrim, de burger, de leerling en de dienaar. En die vier houdingen denken we dat heel behulpzaam kunnen zijn als we die bij jonge mensen zouden kunnen inscherpen. Ik ga er kort doorheen. Het belang van pelgrimage, het op reis zijn, zegt iets over ons leven, maar ook ons leven te midden van zo'n informatiewoestijn, waarin informatie aan alle kanten op te rapen is. Daar hebben we richting nodig, daar hebben we een moreel kompas nodig. Een waarheid buiten onszelf en niet een eigen zin die bepaalt wat we doen. Een heteronome werkelijkheid. En een richtingsbesef om dat kompas te kunnen gebruiken. En teamgeest, want pelgrims zijn niet zwervers die maar doelloos rondreizen, of toeristen die weer aan sightseeing en zo doen, of gasten die verwend worden in een hotel. Nee, het zijn mensen die echt een levensdoel hebben. En we denken dat ze eigenschappen, vaardigheden zouden moeten hebben als matigheid, zelfbeheersing en eerlijkheid en transparantie en weerstand tegen wat deze wereld ons te bieden heeft. Nou, dat zijn dingen waarvan wij hopen dat we die ook aan jonge mensen kunnen meegeven met de leermiddelen die nu ontwikkeld worden. Maar uiteindelijk is dit niet het meest belangrijke. Het belangrijkste, en daarom laat ik ook altijd dit plaatje zien, is dat ze die kenmerken van de pelgrim hebben, dat ze ook werkelijk op reis zijn gegaan. Dat ze vertrokken zijn, of dat ze zullen gaan vertrekken vanuit die stad Verderf en binnen mogen gaan door die smalle poort en op reis zijn naar de stad die toekomstig is, die fundamenten heeft. Tweede metafoor is die van de burger. Niet de pelgrim die alleen met zijn hoofd in de wolken loopt, maar die ook met twee benen op de grond staat en die beseft dat hij deel uitmaakt van een maatschappij die niet van deze wereld is, maar wel in deze wereld is. Een wereld die ontwrichtend is, die ons aan alle kanten schudt en ons meesleept in het materialistische denken. Nou, dat vraagt om een heel kritische geest en om zuivere waarheidsvinding. Het vraagt om overzicht, om besef dat er een vaste waarheid is en dat die ook geëigend moet worden en niet alleen maar in Google te vinden is. Het vraagt om een mogelijkheid om te kunnen plannen, gestructureerd te denken, om heel consistent te zijn. En het vraagt om normativiteit die vanuit een levensbeschouwing, vanuit een ankerpunt wordt aangeraakt. En laten we niet onderschatten in welke wereld onze jongeren leven. Ik heb het net even over die visuele kant gehad, maar er zit een wereld achter, een wereldbeeld. Ik laat u even dit plaatje zien van een lezing die een paar jaar geleden verscheen. Het beeld van kennis is niet vast, maar kennis is fluïde. Veranderlijk. En die kennis die kun je overal vinden, die zit in het netwerk. Die hoef je dus niet paraat te hebben, maar die komt naar je toe. Knowledge is het netwerk. Kennis is het netwerk. En die arrangeert zich om je heen afhankelijk van je eigen belangstelling. Je kunt je voorstellen wat een model, wat een wereldbeeld dat is. Dan hoef je ook niks met je hoofd te leren, want ja, Google is je externe geheugen. Waarom zou je nog eens je hoofd leren? Je begrijpt dat dit een verwoestend wereldbeeld is. En bedenk dan, welke informatiebronnen gebruiken onze jongeren dan vandaag de dag? Ik noemde net al even een paar voorbeelden, maar brugklas, met lessen over gastlessen over homoseksualiteit. Mijn moeder is lesbisch, komt een mevrouw hier vertellen. Kinderen van 8, 9 jaar zien deze programma's. Spanga's over euthanasie. Kinderen van 12 jaar bekijken deze programma's. Elke basisschool waar ik kom, de helft van de kinderen, soms 2/3, heeft deze programma's gezien. Reformatorische basisscholen. Dat doet iets met hun denken. Zij moeten leren dat deze wereld niet uit fragmentjes bestaat waarin je naar believen kan pakken of kan graaien, maar dat er een totaalbeeld is, een geheel, en dat wij daarin een verantwoordelijkheid hebben. Zoals ook deze routekaart, ik pak maar even het plaatje van Bunyan erbij, routekaart die ooit gemaakt is naar aanleiding van de Christenreis. Wel, die derde metafoor die ik bij u wil beschrijven is die van de leerling, het bij de les zijn. Een leerling die gericht is op innerlijke verrijking, op diepgang, op concentratie. En die beseft dat hij in een wereld leeft waarin hij uitgelokt wordt om altijd online te zijn. Die prikkels die ik net beschreef, voortdurend om zijn aandacht vragen. Nou, hoe kan dat dan? Dan moeten we ze leren om single-tasking te zijn. Geen twee taken tegelijkertijd. En om zich te verdiepen, om teksten te overdenken, te bemediteren. Dat vraagt om woordgerichtheid in plaats van om beeldgerichtheid. Dat vraagt om begrijpend bijbellezen. Daar is de kern, daar is het ook om te doen natuurlijk, dat je die woordgerichtheid wil stimuleren. En dat vraagt om rust. En ik heb hier het begrip mindfulness beschreven, hoewel ik besef dat dat beladen is. Maar ik denk dat er een variant te vinden is van aandacht stimuleren die ook toepasbaar is en nuttig is. Nog een paar cijfers uit Amerikaans onderzoek van 2015. Amerikaanse jongeren besteden 9 uur per dag aan media, dus nog iets meer dan in Nederland. Zonder, dus buitenschool en huiswerk overigens. Je snapt niet waar ze de uren vandaan halen, maar het is gecumuleerd. Hè? Dat gebeurt voor een groot deel door te kijken. Maar treffend vond ik aan dit onderzoek dat 2/3 van de jongeren zegt dat multitasken geen negatief effect heeft op de kwaliteit van hun werk. Ze hebben niet het gevoel dat als ze tegelijkertijd andere dingen zitten te doen, dat de kwaliteit van hun werk eronder leidt. Dat is een ernstige misvatting uiteraard. Maar onze jongeren geloven dat. Als u zelf daar tegenaan loopt, zou ik u dit boek kunnen aanraden. Theo Kompenolle, Ontketen je brein. Dat is echt een heel goed boek. Een volstrekt onchristelijk boek, zeg ik er in één adem aan toe. Voeg ik er aan toe. Maar het laat heel scherp zien wat voor ontwikkelingen, processen in onze hersenen verstoord worden door het gebruik van deze media. Ik moet het nu laten liggen, maar als de gelegenheid voor is, dan wil ik het graag nog uitleggen. En we zien juist de andere houding bij die pelgrim die op reis is, die ook kennis neemt van de bronnen, hoe die zijn reis moet vervolgen. De vierde is die van de dienaar. Die leerling die mag dan ik-gericht zijn, dat wil zeggen innerlijk zich willen verrijken, maar moet tegelijkertijd samenleven met anderen, samenwerken met anderen, gericht zijn op die ander. En ook dat staat haaks op huidige trends in onze samenleving, hè, die heel erg hecht is geweest door de eeuwen heen, vanuit de standen en de gilden en de verzuiling, maar nu heel erg geïndividualiseerd is en eigenlijk nu alleen maar bestaat uit groepjes, lichte gemeenschappen. Ik heb daar pas een artikeltje over geschreven. En als je daarin verdiept, dan besef je pas hoe ingrijpend dat het is. Dat wij allerlei gemeenschapjes vormen die heel facultatief zijn. Waarin je heel gemakkelijk kunt aansluiten, maar ook weer kunt afhaken. En zo kun je honderden vrienden en collega's enzovoort hebben, online. Maar ja, als je een keer een schepje suiker wil lenen, kun je niet terecht. He, want dat zijn niet de vrienden die je daarbij kunnen helpen. En daarom vraagt de dienaarhouding om de hele persoonlijke ontmoeting, om het echte onderlinge contact van mensen met mensen die zich in je interesseren. Pastoraat doe je niet in 15 minuten, zei Dominee Vergunst gisteren. En heel terecht, dat vraagt tijd, dat vraagt echt diepe gesprekken. Trouw, loyaliteit en hechting zou ik nog als eigenschappen willen noemen. En ook liefde en compassie. Wel, nou dat is eigenlijk haaks op wat we in onze samenleving zien. Hè? Onze samenleving bestaat eigenlijk een beetje uit allemaal van die kokonnetjes waarin we ons bevinden. We gaan allemaal een bepaalde richting uit, dus soms dezelfde kant. Maar toch allemaal apart. We hebben ons eigen wereldje waarin we ons bevinden. En waarin we contact hebben met heel veel mensen, maar toch geïsoleerd zijn. En de nieuwe visuele media zullen dat volgens mij alleen maar doen toenemen. Nog sterker een klein wereldje. En denk aan het nog onpersoonlijkere wanneer een robot voor de klas staat. Daar worden experimenten mee gedaan. In het begin van dit jaar zijn een paar van die experimenten geweest. Ik weet niet hoe dat precies afgelopen is, maar de eerste geluiden waren positief. En mijn dochter werkt in een verzorgingstehuis waar een robot gebruikt wordt om oude mensen een bewegingstherapie te leren. Nou ja, dat. In mijn ogen zijn we daarmee echt de menselijke maat kwijtgeraakt. Is dat de samenleving, hè, waarin we ons bevinden? Kunnen we niet juist het omgekeerde zien te bereiken? En mag dan ook dit initiatief noemen, waar we overigens vanuit het lectoraat ook nauw aan verbonden zijn, van Jona, ongetwijfeld bekend bij u, you are not alone. Hè? Je bent er ten opzichte van de ander, je bent in verhouding tot de ander, je bent accountable tot de ander. En ik hoop ook werkelijk dat dit iets kan bijdragen aan jongeren en de zorgen die we over hen hebben. Goed, Dat media-attitude-model dat is intussen uitgewerkt tot een reeks aan pedagogische en didactische bouwstenen. Media-adviezen die we voor de scholen hebben gemaakt. En er zijn allerlei producten omheen ontwikkeld. Ik ben blij te merken dat de scholen die ook hebben aanvaard, de reformatorische scholen voor VO, hebben zich achter deze notitie geschaard. En de uitgangspunten van dat attitude-model zijn erin verwerkt. Het zal best even tijd kosten voordat het allemaal doorwerkt. Voor het primair onderwijs zijn we bezig om dit in het najaar te presenteren. En we hopen ook in het najaar bij de afronding van het lectoraat ouderadviezen te geven en ook iets voor ambtsdragers te ontwikkelen. Het zal u misschien teleurstellen dat ik dat nu niet zo uitgebreid aan u kan meegeven. U was misschien gekomen om te vragen of u ook op Facebook moest gaan of zo, omdat u nog de jongeren in de gemeente wilde bereiken. Ja, ik moet u teleurstellen, die zijn daar niet meer. Die zijn nu op Snapchat en op Instagram. Maar u kunt natuurlijk wel op Facebook gaan voor uw oudere gemeenteleden. Maar eigenlijk zou ik u liever willen aansporen tot iets heel anders. En misschien moeten wij ons de vraag stellen of we niet radicaler moeten zijn. Hè? Als we denken aan deze jongeren om ons heen. Hè? Of we toch niet duidelijker uitspraken moeten doen. Ik bedoel niet dat u in de preek nog verder moet uithalen aan smartphones of zo. Want ja, als u dan dat zinnetje aan toevoegt, ja, we kunnen er zelf ook niet meer omheen. Dan bent u ook uw geloofwaardigheid wel wat verloren, vrees ik. Maar gebruikt u in uw preek gerust voorbeelden en catechisatielessen die dicht aansluiten bij de jongerenwereld. Maar besef dan wel dat sociale media voor hen iets zo gewoons zijn, zoals de balpen dat voor u is. Als u een speciale preek daarover houdt of een catechisatieles, dat is prima. Maar bedenk dan, als u het over die verleiding heeft, zou u datzelfde zeggen als het over de auto ging? Dus probeer op die manier naar de leefwereld te komen, te beseffen dat dit zo eigen voor hen is en dat u vaak op een afstand staat er tegenover. Wat mij zorgen baart, hè, ik heb u bewust niet veel onderzoeksresultaten laten zien, omdat we die nog willen presenteren, die nog niet voldoende uitgewerkt zijn. Maar één dingetje, 80% van de jongeren, reformatorische jongeren, vindt dat je niet online aan iemand hoeft te zien dat die christen is. Ik vind het ontzettend zorgelijk. Dat betekent dat jongeren deze werelden als gescheiden zien. Ze zien het als een omgeving waarin ze niet christen hoeven te zijn. Ze mogen daar gerust anders zijn. Daar gelden andere normen. En dat is natuurlijk niet zo. En dat moeten we ze vertellen, dat er een eenheid is. Maar dat vertellen wordt niet bevorderd doordat wij ons er zo afzijdig van houden. En dat is juist het dilemma. Hè? Als we niet in die wereld kunnen komen en tegelijkertijd er wel zouden moeten komen om ze werk te kunnen vertellen dat het één wereld is, dan zit daar enorme spanning. Jongeren luisteren wel degelijk naar argumenten, zo blijkt ook uit die onderzoek, als u ze bijbels onderbouwt. Maar ook dat is best lastig. Laat ik een ander voorbeeld nemen van de radicale keus die u zou kunnen maken. Hè. Er zijn discussies over het uitzenden van kerkdiensten met beeld erbij. En ik begrijp die aarzeling heel goed. Kerk-tv, hè. Alleen het woord al. Hè. Maar ja, die pubers van u, die begrijpen daar echt geen letter van. Werkelijk niet. Die kijken elke aflevering van Enzo Knol en van Kwebbelkop en van Dylan Hagens. En die twee eerste, die geven twee diensten per dag. Ja? 2 keer 10 minuten per dag kun je ervan kijken en volgen alles. En u mogen ze niet zien. Dat begrijpen ze niet. De vraag of je een kerkdienst met beeld zou mogen uitzenden, dat is voor een jongere onbestaanbaar. Dat is net zo ver voor hen af als de vraag voor u of u op zondag gebruik kunt maken van elektriciteit in de kerk. Dat is buiten hun denkwereld. En dan bedoel ik niet dat u klakkeloos moet overgaan op kerkdienst op tv of zo, maar wel dat u goed nadenkt over uw argumentatie. En wees dus gerust radicaal met dat beeldgebruik. Ik ben er heel kritisch over. Maar dat kan ook op een heel andere manier. Hè? Als een belijdeniscatechisant bij u komt, of althans iemand die belijdeniscatechisatie wil gaan volgen. En ja, heb jij een abonnement op Netflix? Oh, we zullen dan samen toch eens even kijken naar jouw playlist. En misschien moeten we eens even bundelen erbij pakken en eens kijken naar Christen met die rugzak. Wat zou die allemaal in zijn rugzak stoppen als die bij dat moeras staat? Of als die de heuvel moeilijkheid op moet gaan? En als je op zo'n manier probeert het gesprek te voeren, Ander voorbeeld, ik kan me goed voorstellen dat u WhatsApp gebruikt, hè, in contact met uw catechisanten. Maar dat u bijvoorbeeld besluit om bewust geen beamer te gebruiken bij de catechisatie. Het lijkt me een prachtige keuze. Hè. Dan legt u de kracht in uw woorden. Kunt u uitleggen waarom u uw woorden belangrijk vindt. Dat u bewust geen beelden gebruikt. Of u gebruikt alleen het A4'tje van Dominee van Gunst, weet u nog. Dus daar beperkt u het dan toe. Wat jongeren in de regel niet op prijs stellen is als u kunst tot uw best doet om ook wat mee te gaan in hun leefwereld. Laat maar gerust merken dat u van een andere generatie bent. En laat het u maar uitleggen. En luistert u dan gewoon naar hen. En vraagt u dan. En reageert u dan. En opent u dan het woord. Ik sluit af. En ik herhaal nog een keer de vraag of we terug kunnen naar dat stenen tijdperk. Wij hoeven niet terug in de tijd, heb ik gezegd. Er zijn ook stenen die in deze tijd hun betekenis hebben. En die houden. En u kent allemaal die plaat van die brede en die smalle weg. En daar onderaan, daar ziet u die twee stenen tafelen. Dat is de basis, het fundament voor onze normativiteit. En die bedoel ik niet vanuit de offers van de wet. Wat we gisteren hoorden, wat Kolbrugge zei. Niet vanuit eigen streven om die wet te voldoen. Maar alleen vanuit hem die wet volmaakt gehouden heeft. Die zijn aangezicht gesteld heeft als een keisteen. Die de rotssteen was op wie geslagen werd. En uiteindelijk de uiterste hoeksteen, het fundament waarop de kerk gebouwd is. En dat is het stenen tijdperk waar ik u graag naartoe wil verwijzen. Met de woorden van Petrus. Ik neem het hele gedeelte 1 tot 6 uit zijn zendbrief 1 Petrus 2. Omdat het eerst zeker betrekking op heeft. Leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid. En nijdigheid en alle achterklapping. En als nieuwgeboren kindekus zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat ge door dezelfde mocht opwassen. En dien ge anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen. Van de mens wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dank u wel.